Ja, goedemorgen broeders en zusters. Het is weer goed om bij elkaar te zijn rondom dat rijke woord, zoals onze broeder al aangaf. En ik ga het niet over bergen hebben. Ik heb er ook niet zo'n goede ervaring mee. Eén keer op de latten gestaan, vond ik meer dan genoeg. Maar een van de andere psalmen zegt van, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, dan gaan we het morgen over hebben. Ik neem u vanochtend mee naar Hebreeën 10. En het is weer een voorrecht dat we nog steeds in vrijheid op een plaats als deze dat rijke woord kunnen openen. We hebben de afgelopen week bij onze broeder Jan van der Linden thuis de hele week Bijbelstudie mogen volgen. Dat is morgen en 's avonds, nog de meerdere keren bij. En wat is het dan een rijkdom om te mogen zien dat er ook vele jongeren, ook onder ons, en nog interesse hebben in die waarheid om opgebouwd te worden door dat rijke woord van God. Want deze dingen in de wereld die verdwijnen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. En dat is gisteren, heden en door de toekomst blijft dat hetzelfde. En aan ons, aan u en mij wordt als gelovigen wordt er opgeroepen om te volharden in dat geloof. En sommigen zeggen van ja, ik wil graag een thema hebben Erwin. Nou, ik heb als thema dan erboven gezet bij mijn aantekeningen. Standvastig en onwankelbaar in het geloof. En ik lees voor u, samen met u, Hebreeën 10, vanaf vers 19, waar de apostel zegt, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En zoveel te meer als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak en ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukking een schouwspel geworden zijt. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een vergrote vergelding des loons heeft. Want gij hebt leidzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis mogen wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus hoe iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behouding, tot verkrijging der ziel. Tot zover. Het is natuurlijk, als we de hele Hebreeënbrief bestuderen, is het een pracht van een brief. En eigenlijk bij aanvang, wanneer je het leest, valt er niet meteen direct op dat het een brief is. Maar dat zien we later op het eind van hoofdstuk 13. En dan worden de groeten gedaan aan dezegene gelovigen. Maar als je dus heel kijkt in de context van deze brief aan de Hebreeën, waar gaat die brief over? Het grote onderwerp in deze brief is, het gaat over de Heer Jezus Christus die uitermate verhoogd is. Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp in de hele Hebreeënbrief. Jezus Christus die uitermate verhoogd is. En dan zitten we weer op de berg, Pieter. En daarnaast, natuurlijk de vele typen. Mozes en Aaron, type van Christus. En ook de anderen, de gelovigen, de geloofshelden, zoals Hebreeën 11 daarna geeft. Het spreekt allemaal, het wijst heen naar die Heer en Heiland, Jezus Christus. En we hebben nu gelezen vers 19 tot en met vers 39. En als je dit gedeelte indeelt, dan zou ik zeggen vanaf vers 19 tot en met vers 25 spreekt het over de praktische dienst onder het nieuwe verbond voor u en mij als gelovigen. De praktische dienst. En dat is vers 19 tot 25. En als je dan het gedeelte neemt vanaf vers 26 tot en met vers 31, dat is eigenlijk de uitwerking wanneer iemand afwijkt van die waarheid en de gevolgen voor de toekomst. En het laatste gedeelte hier in dit gedeelte van Hebreeën 10, vers 32 tot en met vers 39. Daar waar wij als gelovigen afwijken, daar lijden wij. En we hebben natuurlijk in het hele Bijbelboek gezien we natuurlijk dat er natuurlijk wordt gesproken over het volk Israël, wat ons zijn voorbeeld is gesteld. Daarover later meer. Zij brachten offers in het Oude Testament en zij moesten dagelijks offeren voor de zonden die men had gedaan. En eenmaal per jaar ging voor hun de hoge priester het heilige der heiligen in. Dat was gesloten voor het volk. Dagelijks moest men offeren. Dagelijks dat offer brengen. Maar wij weten op grond van zijn woord, en prijs de Heer daarvoor, dat hij een nieuw leven tot stand bracht. Dat was na zijn dood, door opstanding, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden en is die weg nu vrij. We hebben een vrije toegang, dat staat hier ook. Wij hebben vrijmoedigheid, wij zouden vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. We kunnen vrij doorwandelen. En we kunnen heel veel weten en kennis hebben van wat elk onderdeel van de tabernakel betekent. We kunnen alle Bijbelse betekenissen weten. Over de poort, de breedte, de hoogte. Alle attributen die spreken over, of die in de tabernakel werden gezeld. En ook later in de tempel. Maar er wordt van ons één ding verwacht. Dat was dat we zouden de poort doorgaan. We zouden doorgaan en naderen tot de troon der genade. Want daar geeft hij ons leven. En het volk Israël, dat was nogal balorig, zo niet hardnekkig, tot op de dag van vandaag. Men denkt door eigen werken dat ze het maar kunnen regelen. Maar God heeft ons dat gegeven. En we zien ook dat het dagelijks offeren niet meer nodig is. Waarom niet? En dat staat ook in Hebreeën. En er schieten mij heel veel dingen weer te binnen, maar ik hou toch bij het onderwerp. Wat de Heer Jezus Christus deed, dat was een eenmalig offer. En wanneer wij als gelovigen, wanneer wij als mensen zijnde, we hebben het net gezongen, van de Heer die neemt de zondaar aan. En op het moment als wij die Heer en Heiland toelaten in ons leven en zeggen, Heer, dank u wel voor datgene wat u te stand gebracht heeft, dat nieuwe leven. U heeft de dood overwonnen, dan ontvangen wij dat nieuwe leven. En dan zouden wij ook vervolgens vanuit dat nieuwe leven leven. Elke dag weer opnieuw. Het was een eenmalig offer. Maar Erwin, er zijn dan mensen waar je dan mee in gesprek bent, die zeggen, Erwin, maar als mens zijn doen we toch zonden, want wij zijn uit de aarde aards. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Maar hij heeft eenmaal een offer gebracht. Eenmaal, en hij offert zich nu zichzelf voor de gemeente, dagelijks. Het was maar eenmaal. Maar dan moet je toch ook elke dag om vergeving vragen voor hetgeen wat je dus doet. En dat is nou juist zo mooi van het werk wat onze Heer Jezus Christus heeft gedaan. In gehoorzaamheid aan de Vader. Het was een eenmalig offer. Wanneer wij dat geloven en leren leven en die genade aanvaarden. En vervolgens, en dat zien we hier verder vanochtend, ook dagelijks uit die genade zouden leven. Dan kunnen wij niet meer door eigen werken iets doen. Dan is het hetgeen wat hij door ons heen doet. En hoeven we dus niet om vergeving van zonden te vragen. dag in, dag uit. Dat deed mijn oma. Oprechte gelovige vrouw. Oma 96 geworden. Dan had ik het met oma wel eens over het woord. En dan zei ik de oma. Spraken we over deze onderwerpen. Toch mooi, oma. Dat die goede herder eenmaal is ingegaan. Eenmaal. En dat het dan niet meer nodig is om vergeving van zonde te vragen. Want hij was genadig en barmhartig. Ja, jochie, dat geloof ik wel. Maar toch ook s'avonds naar bed, zegt ze. En dan zeg ik van, heer, wil je me die zonde vergeven? Want ik heb over de buurvrouw verkeerd gedacht en ik heb verkeerde gedachten gehad. En heer, wilt u mij ook de zonde vergeven waarvan ik weet, niet weet dat ik ze gedaan heb, maar ik weet dat ik ze wel gedaan heb. Dan zeg ik, oma, wat zegt het woord? En als we dan last hebben van dat geweten, wat zegt 1 Johannes 1? Indien wij onze zonden blijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Hij was ons eerst genadig en barmhartig. Maar hebben wij last van ons geweten, dan mogen we het bij onze Vader in de hemel altijd kenbaar maken. En dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons dat te vergeven. Maar het is geen verplichting. En in het verleden was er natuurlijk het volk Israël. En ik ga eigenlijk eens verder vanaf. We zien in het eerste gedeelte dat wij, wat ik gelezen heb, dat onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Wij zijn eenmaal gereinigd. En waartoe? Als ik dan even een bladzijde terugsla. Hebreeën 9 vers 14. En er staat er in vers 12 wat ik al zei. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, dat is zijn leven, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en als der jonge koe besprengende de onreinige en heilig tot reiniging des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En hier staat dan, die zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Het gaat hier niet over de kruisdood, want toen hij stierf, toen was hij niet onstraffelijk. Toen de Heer Jezus Christus stierf, toen droeg hij dan onze straf. Maar hier gaat het over het feit dat hij dagelijks zichzelf geeft, onstraffelijk voor de gemeente, voor diegenen die in hem geloven. En dan ga ik weer terug naar Hebreeën 11. En dan staat er zo mooi. Wij zouden inderdaad die vers 23, die onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En dan staat er achteraan, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En die onderlinge bijeenkomst, dat is niet dat we op de zondagmorgen of een ander tijdstip van de week bij elkaar moeten komen. Maar die onderlinge bijeenkomst is niets anders dan de troon der genade. Die schuilplaats bij de Allerhoogste. Daar zouden wij ons dagelijks melden. En van daaruit zouden wij dagelijks leven. En meteen naar achteraan staat, want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En dan staat hier het woordje, want zo wij willens zondigen. De NBG-vertaling heeft opzettelijk zondigen. En dan ga ik even met u toe naar het Oude Testament, nummer 15. Dat is altijd zo mooi wanneer je met het woord bezig bent. Je begint eraan. Op een gegeven moment denk je van hoe. Het is toch wel heel mooi. Dat was afgelopen week ook. Zo goed als en mooi als dat woord van God in elkaar steekt. En dat elke letter, elk vers dat het spreekt en wijst naar de Heer Jezus Christus. Het is zijn werk. God heeft een plan en hij voert dat plan uit. Dat is met of zonder Erwin Vos. En de Heer vertraagt de belofte niet. In de wereld zeggen ze, wat doet God nou? Van de week hadden we het daar ook even kort over. De Heer is de bouwer van de gemeente. En hoe bouwt Hij? In verborgenheid. In stilte. Zo bouwt de Heer. In verborgenheid. De discipelen bij de Heer Jezus aan boord in het schip. De woelen der zee. Ze waren benauwd, ze waren angstig. En de Heer, die sliep. En terwijl Hij slaapt, bouwt Hij die gemeente. Net als met Adam en Eva. Adam kreeg een diepe slaap over zich. En toen werd daar een rib uit zijn lijf gehaald. Toen was de Heer al bezig met bouwen. Veel meer. Goed, mijn gedachten dwalen weer af. Romeinen, of nummer 15. Waar staat. In vers 30. Het gaat hier over inderdaad de wetten en regels aangaande de verschillende offeranden. En er staat, maar de ziel die iets gedaan zal hebben met opgeheven hand, hetzij van inboorlingen of van vreemdelingen, die smaadt de Heere. En diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Want zij heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod vernietigd. En diezelfde ziel zal ganselijk uitgeroeid worden en haar ongerechtigheid is op haar. En het woord wat hier staat, met opgeheven hand, de NBG-vertaling zegt, met voorbedachte raden, de Engelsen zeggen willingly. En dat woord dat komt nog een keer of zes voor in het Oude Testament. En het wordt vertaald met moedwillig, wederspannig, trotselijk, hardnekkig, uit de hoogte, even daarom met opgeheven hand. Moedwillig, wederspannig, trotselijk, met opgeheven hand uit de hoogte, hardnekkig. Oftewel, het volk Israël wilde hun nek niet buigen voor de Heer Jezus Christus. Ze wilden het niet buigen. Ze staan wel de hele dag zo voor de klaagmuur, maar ze willen niet buigen voor die levende Heer en Heiland. En voor ons als mens zijnde zullen we opzien naar boven. Dat is niet een natuurlijke houding. Maar we zouden knielen voor zijn aangezicht. Maar de volk Israël deed dat niet. En wat was de consequentie? Dat wanneer iemand opzettelijk iets gedaan zal hebben, dus met voorbedachte raden, hetzij van inboelingen of van vreemdelingen, die smaadt de Heere, en die ziel die zal uitgeroeid worden uit het midden van het volk. En dan ga ik weer terug naar Hebreeën 11. Hebreeën 10. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En we lazen net in het Oude Testament dat voor die zonden, wanneer men met voorbedachte raden opzettelijk ging zondigen, daar was geen offer voor. Maar ook nu niet. Ja, wat is dan zonde? Waar wordt hierover gesproken? Kijk, dat is ook even de context. En daarom is het altijd belangrijk dat je weet in welke context de dingen staan. Want er worden natuurlijk heel veel bijbelteksten zomaar ergens vandaan geplukt. Met een bepaalde lering. Om hun lering maar te ondersteunen. Om ons maar een verkeerde kant op te wijzen. Dat zegt 1 Johannes bijvoorbeeld. Er zijn vele antichristenen onder u. En dan heeft hij het over mensen in de gemeente Gods die anderen verleiden omdat ze zelf een theorie hebben en daar zoeken ze dan een tekst bij. En hier staat, zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. De apostel spreekt hier tegen gelovigen. Sommigen zeggen, dit gedeelte, dat gaat over afval der heiligen. Dat wanneer we eenmaal tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, en dat je dan eigenlijk op grond van deze versen die eeuwige zaligheid zou kunnen verliezen. En dat is letterlijk Gods onmogelijk. We zijn eenmaal wedergeboren, we zijn van boven geboren door God zelf. En die wedergeboorte, die kan niemand ongedaan maken. Maar wat zegt Romeinen 8? Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde welke is in de Heer Jezus Christus. Niets. Dan denk je van, wow, wat een boodschap. Wat een zekerheid. En dat is ook de zekerheid die wij hebben als gelovigen. dat niets ons zal kunnen scheiden. We kunnen wel eens afdwalen, in beslag genomen worden door dingen in dit leven. Dat komen we later tegen in dit gedeelte. Maar wij zouden ons richten en standvastig blijven en opzien naar die Heerenheiland. Net als Daniel in de leeuwenkuil. Die werd niet opgevreten door de dieren om hem heen, door de leeuwen. Waarom niet? De steen die de gevangenis afsloot, de steen boven hem, daar keek hij naar op. En als je je op de steen richt, kan er in de wereld alles gebeuren. De discipelen in het bootje, ze maakten zich zorgen. De woelige baren. Maar de Heer blijft in alle rust en we zouden op hem vertrouwen. En dus hier is het ook zo dat wij kunnen niet eens afvallen. Want anders zou eeuwig leven, wat wij ontvangen hebben, niet eeuwig zijn. Nou, dat kan niet. Op grond van heel veel schriftplaatsen. Maar waar gaat het hier nou wel over? En want zo wij willen zondigen. Het gaat dus over gelovigen die willen zondigen. Dan gaan we even naar Matteüs 12. En daarom is het altijd heel goed en heel belangrijk om het toch in de juiste context te plaatsen. Want er ontstaan heel vaak gewoon misverstanden. En hoe leer je die dingen? Gewoon door dagelijks, door regelmatig met dat woord van God bezig te zijn. We zijn toch immers zijn dienstknechten, zijn eigendom geworden. En dan staat er in Matteüs 12, waar dus de fariseeën dus tegen de Heer Jezus de nodige zaken noemen en roepen. En dan staat er in vers 30. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. En daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. In het Oude Testament, waar men dus dagelijks offers voor bracht, alle zonden werden dus vergeven door dagelijks die offers te brengen. Maar, zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Want alles wordt vergeven op grond van geloof. Maar er wordt één ding, wordt niet vergeven. En daar is ook geen offer voor. En dat is ongeloof. En dat staat hier dus heel duidelijk. Alles wordt vergeven op grond van geloof, maar ongeloof wordt niet vergeven. Maar dat lezen we ook in vers 28 van Hebreeën 10. Want als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Moet je nagaan. Wanneer je dus het oude verbond overtrad, dan stierf je zonder barmhartigheid. Wanneer wij de Bijbel erop naslaan, en zoekt u maar eens op met de concordantie of tegenwoordig via de computer, zoekt u maar het woord barmhartigheid op. Nou, barmhartigheid is een synoniem voor het woord voor genade. En dat komen we op heel veel plaatsen tegen. Ik noem er even twee. Nehemia 9 vers 31 staat, want gij zijt een genadig en barmhartig God. Psalm 112 vers 4 zegt, hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. En een van de mooiste, die vind ik toch wel Judas. Dan ga ik met u toe naar Judas. En dan wordt het nog mooier gezegd. Dan lees ik in Judas vers 2. Dan begin ik bij vers 1 gewoon. Judas, daar staat, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. En het mooie is, wij als gelovigen hoeven hier niet zelf aan te werken. Het is geen opdracht, maar het is hier van Judas is het een wens. Dat wij vermenigvuldigd zouden worden in barmhartigheid, vrede en liefde. En vermenigvuldigen, nou ik denk dat de kinderen een beter antwoord kunnen geven dan ik. Dat leer je al op de lagere school. Dat is dat zaken toenemen. En hier staat dan dat barmhartigheid, vrede en liefde, dat dat zou groeien. De wens is dat dat zou groeien in de gelovigen. En dat betekent dus dat de gelovige steeds meer leert te leven vanuit die genade en de zegeningen die God hem geeft. En dat is een proces. En daar begin je mee. En dat is met een baby, die wordt geboren, die krijgt eerst melk. En langzamerhand is het de bedoeling dat die melk vaste spijs gaat worden, zodat het kind zal groeien. En we zitten met kantoor, zit ik naast een verloskundige praktijk. En als dan, wanneer er een baby geboren is, en stel een van de moeder, die komt met een kind een half jaar later bij de verloskundige praktijk aan, dan is het wel de bedoeling dat zo'n kind gegroeid is. In gewicht, maar ook in lengte. En dat hoopt dus hier de apostel, dat hoopt hier dus Judas ook. En dat inderdaad, dat zou toenemen in ons leven. En naarmate wij dat leren, wordt het aan ons vermenigvuldigd. Maar tegelijkertijd heel belangrijk is, zo zien we weer hoe belangrijk Nederlandse taal is. Ik wou er vroeger niks van weten, Nederlandse taal. Ik heb niet voor niks 6 jaar MAVO gestudeerd. Dat weet u ondertussen al wel. Maar er staat, genade en liefde en vrede, die zouden worden vermenigvuldigd. Maar genade, liefde en vrede worden niet groter. Want God groeit niet. God heeft zijn liefde. God woont in ons al bij de gelovigen. Christus, God woont in ons hart. Maar God groeit niet. Het wordt aan de gelovigen vermenigvuldigd. Oftewel, het zou in ons leven toenemen. Het krijgt een grotere invloed. En het gaat er, zowel als gelovigen, naarmate wij weer meer van dat woord van God leren verstaan, gaan we daar ook steeds groter over denken. Wanneer we met zijn woord bezig zijn en ons verdiepen in zijn woord, dan worden wij veranderd in ons denken. Dat zegt Romeinen 12, Romeinen 12 vers 1. Wat dan? Wij zouden vernieuwd worden in ons denken. En als we in ons denken vernieuwd worden, gaan we daar ook naar handelen en wandelen. En wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee u en ik als gelovigen, waarmee wij geroepen zijn. En hij die roept, die is getrouw. En wanneer wij dus dat woord van God tot ons nemen en ons steeds meer met dat woord bezighouden, gaat ons denken veranderen. Maar daarmee ook onze wandel. En dat gaat hierover in Hebreeën 10. Net zoals met de geestelijke zegeningen. De zegeningen worden niet uitgebreid. Die worden niet meer in ons. Nee, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Zijn. En die zegeningen worden niet groter. Alleen wij zouden ons als gelovigen leren wij ze door dat woord beter kennen. Nemen wij ze tot ons. En groeien wij. En hoe meer we ons dat eigen maken, hoe meer ons denken nog wordt veranderd. Want ontwikkeling, we zeggen ja, de geest moet meer in je ontwikkelen. Dat wordt nog wel eens tegen mij gezegd. En ik had daar vroeger best wel problemen mee. In beginsel, dat mensen tegen mij zeiden, ja, maar is de geest, die moet wel toenemen in je, Erwin. Je moet wel meer zegeningen ontvangen. Nou, dan kun je gefrustreerd raken. Gelukkig had ik dan een thuisfront waar ik met al mijn vragen terecht kon, namelijk bij mijn moeder. En naar mensen om je heen. De wens is dat genade, of barmhartigheid, vrede en liefde zouden worden vermenigvuldigd. Het zou meer, het zou gaan toenemen in ons leven. Maar de zegeningen die worden niet meer. We worden alleen steeds meer groeien. Het is een proces. Want alles wat groeit is niet een bepaald iets positiefs in de Bijbel. Neem maar zuurdezen. Alles wat groeit in deze wereld, niet best. Vorige week had ik een intensief gesprek. Laat ik zeggen, ik was een beetje functioneel boos. Richting een geldverstrekker. Ik zal niet zeggen dat het ING-bank is. Maar je moet je geld laten groeien. Ik zeg, als er geld staat, dan moeten we nu al gaan betalen. Ja, maar wij komen tekort door de lage rente. Wat schetst mijn verbazing? Ergens wist ik het al wel. Ik zei donderdag een e-mail. Die ING-bank had 5 keer zoveel meer winst gemaakt als het jaar ervoor. Ach, we weten het toch. We weten het toch waar de wereld mee bezig is. De wereld moet alles groter en groter en meer en meer. Dat kenmerk van deze wereld. Opgeblazen. Lucht. Haagse bluf noemen we het ook wel. Het moet alleen maar groter worden. Maar heel zwart-wit genomen, geld kan niet groeien. Punt. Ja, maar als je gaat beleggen, Zeg, ik beleg in Japanse vechtkippen, heb ik toen tegen die man gezegd. Zeg, hoe kom je daar dan bij? Zeg, 50% rendement. Zo? Hoezo dan? Zeg, ze gaan dood of ze blijven leven. Dus dat is het kenmerk van deze wereld. Alles groeit. Joop van Ende die is begonnen in de plaatsje Aalsmeer. 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 Maar waar worden wij toe opgeroepen? Om ons te richten op de Heer en Heiland. Om dat heiligdom binnen te treden. Om te verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste. Op de berg. En het kenmerk van de gelovigen is. Wij zouden groeien in dat geloof. En dat zou toenemen. En dat is niet zichtbaar. Maar waar herkennen wij nu een gelovige aan? Moet dat dan? Moet het zichtbaar worden in je leven? Sommigen zeggen, ik moet voor de Heer werken. Want dan kunnen anderen zien dat ik in dienst van de Heer sta. Kenmerk van de gelovigen, dat kenmerkt zich in twee dingen. A, liefde voor het woord. En ten tweede, liefde voor de broeders en zusters. Dat staat er vele malen in de schrift zelf. Maar wij zouden als gelovigen het verschil leren te verstaan. Het denken van Christus, het denken van God. Het denken vanuit het woord. En het denken van de wereld. En het denken van de wereld, daar moeten we bij wegblijven. Paulus zegt niet voor niets en andere apostelen. Laat u van dit en vliet dit en hou je daarvan verre. Veracht er niet in de genade, maar ga leven vanuit die genade. Want de wereld, God heeft de wereld losgelaten. Waarom doet God niks in deze tijd? Hoe vaak hoort u dat misschien ook niet? God doet dan niks, waarom doet hij daar niks aan? Romeinen 1, hij heeft de wereld losgelaten. En als de schepping, als hij de schepper loslaat, dan weten we waar het toe dient. Onderscheid tussen mannen en vrouwen is al helemaal verdwenen. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Nou, de schrift is daar heel duidelijk in. Want het is de bedoeling, met man en vrouw, dat het vrucht zou voortbrengen. Was in eerste instantie, de Heer had zelf een huwelijksrelatie met het volk. Maar het ging andere goden dienen. Was niet meer trouw aan haar man. En wat zien we in deze wereld? De schepping heeft zichzelf lief gekregen. En waar eindigt dat? We weten waar het toe eindigt. En ik zei het gisteren nog tegen iemand. En ik zeg, we hebben dan, dat weet ik nog, toen ik op de Bijbelschool in Doorn zat, toen had je de stichting Er is Hoop, die zat vlak achter ons met een gebouw. Dat was mooi met een regenboog. En als ik aan de waterkant zit, dan zie je die regenboog, denk ik, altijd aan die belofte. En waar de schrift ons over spreekt. En dat deze wereld nooit meer zal vergaan door water, maar door vuur. En wat zie je nou bij die club? Ja, ik noem maar een club, ik heb er ook geen eerbiedige woorden voor over. Ik geloof LHBTI, ik weet niet hoeveel letters er nog achter komen. Ook allemaal dezelfde regenboogkleuren. En dan zeg ik, we weten het toch. De duivel is toch de aap van God? Of nee, de deuvel, zo moet je zeggen, de deuvel. Is toch de aap van God? En daar zouden wij ons niet mee laten. Wij zouden ons richten op dat woord. En daar waar wij de goede strijd strijden, hè, dat zegt 2 Timotheüs 4, gaan we met elkaar naartoe. Ja, de tijd die vliegt alweer. Wij zouden de goede strijd strijden. 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, zegt Paulus. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en dan liet maar alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wij zouden de goede strijd strijden. En dat is dat we inderdaad dus ons richten op die Heer en Heiland. En wij zouden de geest niet tegenspreken. En dan ga ik weer terug naar Hebreeën 10. Ja, wat staat er in Hebreeën 10 vers 29? Hoeveel te zware straf meent gij zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der smaadheid heeft aangedaan? We hebben het gezien, het tegenspreken van de geest, dat is onvergeeflijk. Daar waar wij bewust afwijken van dat doel, van hem te dienen dagelijks, dat is zonde. Daar waar wij een nieuwe schepping geworden zijn. En we zouden dat nieuwe leven leven en ons onderwerpen aan die Heer en Heiland dagelijks. Doen we dat niet en gaan we bewust, willens en wetens zondigen, willens en wetens bewust bezighouden met de zaken van deze wereld en het woord terzijde stellen, dat is zondigen. En dan staat er in vers 30, want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. En het gaat hier niet om wat je wel of niet goed deed, want dat is de oude mens. En die is gestorven. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Maar het gaat er hier om in dit verband, daar waar wij een nieuwe schepping geworden zijn, zouden we leven in onderwerping aan die Heer en Heiland, onder dat nieuwe verbond. En dat heeft te maken met groei. Het is een levenshouding. Het is elke dag weer een keuze maken van wat wij in dit leven tegenkomen. Ga ik linksaf, ga ik rechtsaf? En we hebben ooit in één keer in ons leven op een kruispunt gestaan. Zo'n pracht van de kinderlied over. Maar wij zouden dagelijks, wij zijn door genade behouden. Wij zijn van boven geboren. Maar we worden ook door boven en van boven gevormd. En dat is door zijn woord. En we zijn allemaal verschillend. En dan zegt de apostel Paulus, 2 Timotheus 2, omwille van de tijd zal ik het niet opzoeken, maar lezen. Doch in een groot huis, dat gaat over de gemeente, zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. Sommige ter onere en sommige ter ere. We zijn allemaal verschillende vaten. En wat zegt 2 Korinthe 4, dezelfde apostel Paulus, vers 7. 2 Korinthe 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. U en ik, man, vrouw, jonge meisje, wij zijn allemaal verschillende vaten. Maar de Heer kijkt niet naar hoe groot ons vat is, maar hij kijkt of dat vat gevuld is. Het gaat erom of wij trouw gebleven zijn aan zijn woord. En in de praktijk betekent dat heel simpelweg, of we kiezen voor het woord van God, of we kiezen voor het woord van de wereld. En wij als vat, wij zouden gevuld worden met zijn woord. En wat zien we in deze dag, vandaag aan de dag? We hebben in heel veel gemeenten en ook heel veel woordverkondigingen, tot mijn grote spijt, de Bijbelse route is dat water in wijn wordt veranderd. Spreekt over nieuw leven, over de geest. Maar wat gebeurt er vandaag aan de dag? Er zijn vele antichristenen onder u, zegt Johannes. Er komt steeds in de wijn, komt steeds een klein beetje water bij. En als je dan iedere keer maar een paar druppeltjes bij doet, na verloop van tijd, denkt men dat men wijn heeft. Maar het is gewoon water. De kracht is eruit. En daar zouden wij voor waken. En daartoe roept de apostel ons hier ook op van, dat wij niet willen zouden zondigen, maar dat wij ons richten op die Heer en Heiland. Wij zouden dat woord tot ons nemen. En we zouden blijven bij hetgeen wat God, wat de Heer ons heeft geleerd. En dat is heel simpel. Daarom zouden wij onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want wij zouden dagelijks vertoeven en ons richten op die troon der genade. En we zouden die genade, waar staat dat? Even kijken. Ja, Hebreeën 12 vers 28... Voor mij één bladzij omslaan. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Sta vast, hè. We hebben een onbewegelijk koninkrijk. En een wijs man bouwt zijn huis op het. Nou, een van de kinderen weet het wel. Een wijs man bouwt zijn huis op een steen, op een rots, inderdaad. Onwankelbaar. Laat ons de genade houden, vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Daartoe worden wij opgeroepen, om dat te doen. En wanneer wij dan weer zelf aan het werk gaan, dan ben je bezig, zoals we net gelezen hebben, in vers 29, om dat bloed des testaments, het bloed van dat verbond, van dat nieuwe verbond, onrein te achten, en de Zoon van God te vertreden. Dat is een ernstige boodschap, mensen. En wij nemen dat woord van God tot ons. Wij zouden groeien in het geloof. Maar het heeft ook een doel. Waarom zouden wij groeien in geloof naar de toekomst toe? Want in de toekomst zouden wij, als het goed is, wij zouden loon ontvangen van de Heer en Heiland. En de Heer is dat niet vergeten. Hè? Wat zegt Hebreeën 6, vers 10? Een paar bladzijden terug. Hebreeën 6, vers 10. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt als die de heiligen gediend hebt en dient. Hij is dat niet vergeten. He, want op het moment dat die beoordeling er niet zou zijn, dan zou dat ook betekenen dat ons dagelijkse leven hier geen zin heeft. Maar in de toekomst wordt er door de Heer aan ons leven een oordeel gekoppeld. He, onze openbaren voor de rechterstoel van Christus. En het gaat niet om het doel wat wij met ons leven hebben. Ze vragen wel eens aan mij, van, hè, er komen jaarlijks natuurlijk van die accountmanagers van verzekeraars en banken. En dan zeggen ze, Erwin, en tegen mijn compagnon Gerrit, wat is het doel voor jullie dit jaar? Kijken elkaar aan, nou, ik geef dan meestal als eerste het antwoord. Ik zeg niets anders, de levende God te dienen. Punt. Dan is het stil. En heel af en toe is er iemand die zegt, amen. Dat doe ik ook. Dat is hetgeen wat wij doen. Wij zouden de levende God dienen. Niet eenmaal toen we tot geloof kwamen van, zo, dan heb ik mijn plekje in de hemel, is nu gereserveerd, want ik ben wedergeboren. Maar we zouden dagelijks leven en daartoe waarvoor worden wij beloond. Dat zegt het woord heel duidelijk. En het gaat er niet om het doel wat wij met ons leven hebben, maar om het doel wat God heeft met dat nieuwe leven in ons. Dat leven in mij. Daar heeft God een doel mee. En als God mij aankijkt, Erwin Vos, als hij mij ziet, dan ziet hij niet de oude mens, dan ziet hij Christus in mij. En het is de bedoeling dat zijn leven meer gestalte zal krijgen in het dagelijkse leven. Dat is groei, dat is geestelijke groei. Dat is onze heiligmaking. Dat is doen. En dat wij in staat worden gesteld om God te dienen. We zijn een vat ter ere of een vat ter onere. En een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, staat er in 2 Timotheüs 2 vers 21, tot alle goed werk toebereid. Zegt, joh, moet ik toch weer aan het werk? Vond ik toen wel een domper, als ik heel eerlijk ben, in het verleden. Je bent dan bewust tot overgave gekomen in de Heer Jezus Christus. Je hebt een christelijke opvoeding gehad. Ik ging aan de hand van mijn moeder mee naar de tent. Ging dan later naar de jeugdgroep toe. Bewust voor de Heer Jezus gekozen. Tot overgave op mijn knieën. Ondanks het feit dat ik christelijk was opgevoed. Zeggen, nou, en nu doet de Heer een werk in jou. Maar het is wel de bedoeling dat we hier zouden groeien. En dat woord tot ons nemen. Want in de toekomst moeten we wel weer aan het werk. Ja. Maar het is het werk Gods wat hij bereid heeft. En wat is dat werk Gods? Johannes 6 vers 29 zegt, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En het zijn de werken, zoals er in Efeze staat, de werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En wie doet er dan wat? Dan doet Christus wat. Het zijn werken welke hij voorbereid heeft. Het enige wat u en ik, wat van ons wordt verlangd, is dat wij ons beschikbaar stellen en zeggen, Heer, hier ben ik. Spreek, Heer, wat uw knecht hoort. We zullen ons overgeven, dagelijks. Heer, wat u doet met het nieuwe leven, zoals het u behaagt. En dan geeft de Heer je wat te doen, dagelijks. En dat verlangde de Heer ook van Israël, het volk Israël, dat ze hem gehoorzaam zouden zijn. En hem zouden dienen. Nou, wat zegt Hebreeën 3 vers 19? Over het volk Israël. En wij zien, zegt vers 19, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En de versen daarvoor vanaf vers 12, daar wordt het gesproken. Verleiding der zonde. Ja, dat wil zeggen, af te wijken van de levende God. Het volk Israël week af. En die geschiedenis wordt ook toegepast op onze tijd. Maar wij zouden, zoals het hele Bijbelboek ook duidelijk weergeeft, het volgende hoofdstuk. Wij zijn die rust ingegaan. Hebreeën 4 vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de nederwerpende wereld af al volbracht waren. Wij zijn die rust ingegaan. Maar we zouden die rust ook bewaren en die rust in hem dagelijks zoeken. En er komt dus inderdaad in de toekomst een moment dat wordt bepaald of we geloofd hebben inderdaad in die gemeenschap met de Heer. En dat zouden we dagelijks doen. En wanneer we inderdaad met dat nieuwe leven ontvangen hebben, en we pakken dat oude leven iedere keer weer op, dan zegt de Hebreeën 10 vers 31, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En nadat we dat nieuwe leven hebben ontvangen en vervolgens weer dat oude leven oppakken, dan is daar op zijn zachtst gezegd God daar niet blij mee. Hij geeft zijn leven aan ons. Hij bracht dat nieuwe leven tot stand. En wij zullen ons voeren met zijn woord en ons simpelweg daarvoor beschikbaar stellen. Want de Heer zal in de toekomst daar zijn oordeel over geven. Het gaat niet ten koste van iemands behoud, maar wel ten koste van het loon wat we zouden ontvangen. Ten koste van iemands heerlijkheid. In andere plaatsen geeft Paulus aan in 1 Korinthe. Bouwen wij nu met hout, hooi en strooi, hout, hooi en stoppelen, of bouwen wij met zaken van eeuwigheidswaarde? Goud, zilver en kostelijke stenen. Want de fik gaat erin, op zijn zachtst gezegd. En dan blijft alleen hetgeen wat wij hebben tot stand laten brengen door de Heer Jezus Christus. Wanneer wij ons beschikbaar hebben gesteld. En dat geldt voor jong en oud, voor ieder van ons. En dan zouden wij daarvoor loon ontvangen. Maar tegelijkertijd, als u dan kijkt naar vers 32. Toch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele, als gij een gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. En we zouden de Heer danken voor al het goede, maar wanneer dat goede van ons wordt weggenomen, dan zouden we daar geen probleem mee hebben. Want we zijn onderweg naar een nieuwe schepping, waarin gerechtigheid woont. We zouden ons daar niet druk om maken, staat het hier heel duidelijk. En wij zouden daar geen probleem mee hebben. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Want we weten, in deze wereld, daar lijden wij verdrukking. En dat lijden, wat wij als gelovigen lijden in deze wereld, is ook waardevol voor de Heer. Niet het lijden op zich, maar de uitwerking daarna. Want er is zijn woord ook heel duidelijk in. Het geeft heel duidelijk aan. Want de Heer heeft dat zelf ook gehad, in Hebreeën 5 vers 8. Waar staat, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dat lijden van de Heer Jezus Christus zelf, dat maakt ook onderdeel uit van zijn volwassen worden. En de wereld is in duisternis en die heeft de leugen lief, wat ik al zei. En wij als gelovigen, wij maken dezelfde dingen, wij kunnen dezelfde dingen meemaken als de ongelovigen. En daarin onderscheidt ons niets. Pijn, verdriet, liefde, gemis, eenzaamheid, een baan kan van je af worden genomen. Je huis, je bedrijf, noem het maar op. Dierbaren in ons leven. Kan allemaal ons ontvallen. Want we leven eenmaal in deze wereld. En voor ons als gelovigen kunnen die zaken echt resulteren in lijden. Maar uiteindelijk, wanneer we ons op de Heer richten, zal Hij dat ook gebruiken tot eer van Hem. Tot zijn eer. En wij worden opgevoed onder alle omstandigheden. En zo gaan we met onze kinderen ook om. En zijn de kinderen er natuurlijk niet altijd eens mee. Ook niet de keuze die sommigen maken in hun leven. Ja, ze moeten zelf een weg gaan. Ben je het dan altijd eens met de keuze die de kinderen maken? Nee. Maar ze moeten wel leren in het leven. Maar ik respecteer wel de keuzes. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar de dingen die wij als gelovigen leiden in deze wereld, dat kan resulteren, en dat het Heer gebruikt dat ook tot zijn eer. En we worden opgevoed. En wat zegt de Heer zo mooi? Hij doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hen liefhebben. Niet sommige dingen, nee, alle dingen. En ik zeg het met enige regelmaat, en ik wijs dan één vinger naar u en drie naar mezelf, want dat is hetgeen wat wij dagelijks nodig hebben. Waarom iedere keer weer die Bijbel bestuderen? Waarom iedere keer weer dat woord open? En sommige Bijbelgedeelten, die kun je dromen. En dan word je soms bepaald. Van, wat staat er nu? En waar zouden wij ons op richten? En weten dat hij alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En de ene persoon maakt meer mee in zijn leven naar de mens gesproken dan de ander. En dat zeg ik ook wel eens, of sommige mensen ook wel. Zie ik dat om me heen. Waarom in dat gezin zoveel ellende? Ziekte, overlijden, de meest ernstige dingen die ze meemaken. En dan kijk je bij jezelf en dan mopper je wel eens. En dan denk je van, Vos jongen, je moet dankbaar zijn. Maar die dingen kunnen mij ook overkomen. Maar wij zouden ons richten op de Heer. En wij zouden inderdaad leven, want wij zijn meer dan overwinnaars in hem, in Christus. Wij zijn overwinnaars. Wij hoeven zelf niet meer de strijd aan te gaan in deze wereld. En als dingen van ons afgenomen worden, zoals hier wordt gezegd in Hebreeën 10, dan zouden we daar vrede mee hebben. Want één kenmerk van een gelovige is in deze wereld, dat de gelovige, u en ik, dat wij lijden. En daarom zouden wij, het heet zo makkelijk dat overwinningsleven leven, wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want gij weet dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Want wij zullen daarvoor loon ontvangen. Pracht van een lied. Ik weet niet eens of het trouwens in de bundel staat bij ons. Ik geloof niet, hè. Wees standvastig, onwankelbaar. Dat zouden wij zijn. Want, zegt Romeinen 8, vers 17, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo anders wij met hem lijden, en de Heer is ons een voorbeeld daarin geweest, hij heeft ook geleden tot volwassenheid, opdat ook wij met hem verheerlijk worden. En ons lijden zou ertoe bijdragen dat we trouw blijven aan hem. En dat we ons denken afzonderen van deze wereld. Dat wordt door hem beloond in de toekomst. Want we weten in deze wereld, zegt vers 33, ten dele als gij door smaadheden, verdrukkingen, een schouwspel geworden zijt. Nou inderdaad, dat zegt 1 Korinthe 4 vers 9 ook. Wij zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en de mensen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Maar zegt de schrift heel duidelijk, 1 Johannes, de wereld haat jullie. Maar wij hebben in Christus de wereld overwonnen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wij hoeven niet te strijden. Worden wij ook niet toe opgeroepen. Paulus die geeft aan, wij zouden juist die geestelijke wapenrusting aandoen. We zijn heilsoldaten. Dat was een grote vlagje, het leger des heils. We zijn heilsoldaten. Voorts weet krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Niet in mijn macht, in zijn macht. En we zouden dat schild nemen om te wederstaan de vurige pijlen van de duivel. De helm des heils zouden we wel doen, want we worden in ons denken zo vaak aangetast. Maar we hoeven niet te strijden. Wij zouden staan en leven vanuit die genade, dagelijks. En daar waar wij niet bewust kiezen voor die genade dagelijks in ons leven, daar zondigen wij. Het gaat niet ten koste van ons behoud. En dat is geschreven duidelijk in wat ik al zei. Maar wij zouden ons richten op hem die de overwinning heeft behaald. En de wereld vindt ons maar rare mensen. Ze zeggen met enige regelmaat tegen mij, Vos, we weten niet wat we van jou moeten denken. En net afhankelijk wie het zegt, zeg ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook zo laten. Maar één ding. Ik zeg, natuurlijk, we moeten werken voor ons brood. Als je kunt werken. Een compagnon die wil met pensioen, dit jaar, begin volgend jaar, uiterlijk. Erwin, hoe lang moet jij nog werken? Ik zeg, nou, de eerste vraag is dan van, hoe lang mag ik nog werken? En de rest, we zien het wel. Wij zouden dagelijks bereid zijn om onze Heer Nijland tegemoet te gaan. Maar het is nog steeds genadetijd. En de Heer vertraagt de belofte niet. We moeten er wel rekening mee houden dat God gewoon zijn plan volvoert. En het is niet de bedoeling dat deze oude schepping wordt opgepoetst en er prachtig uit gaan zien. We moeten de planeet behouden. Ik heb over 4 weken een cursus. Ben ik verplicht in mijn vakgebied. Duurzaamheid. Je kunt tegenwoordig, als je een huis koopt, kun je dat huis duurzaam maken. Dan krijg je weer korting op je hypotheekrente. Dan ben je zonnepanelen aan, ga je de boel isoleren, enzovoort, enzovoort. A. Zou je dan minder geld in de maand kwijt zijn. En B. Je bent goed voor het milieu bezig voor deze planeet. En C. Niet geheel onbelangrijk. De rente is een beetje lager. Maar je kunt wel meer lenen. Nou, ik moet het klimaat van Parijs moeten kennen. Nou, dat zijn dingen waar ik dan soms wel tegenop kan zien. Of soms denk ik van... Verschrikkelijk. Duurzaam. En ik heb ooit tegen een groep mensen gezegd... Toen werd er gevraagd, hoe denk jij over duurzaamheid? Er is maar één ding duurzaam. Ik zeg, dat is de Bijbel. Doodstil. En dan wordt het meteen... Dat hoort men liever niet. Er is maar één ding duurzaam. En mensen, broeders, zusters, jongens, meisjes, wat geeft dat een rust? Te weten dat de Heer de bouwer van de gemeente is. En het enige wat Hij van u en van mij verlangt, is dat wij trouw zijn aan zijn woord. En dat we ons niet laten afleiden door de dingen, door het denken van deze wereld. Ik ga het niet over complottheorieën bij hebben. Ik word er soms niet goed van. Wij zijn toch gelovigen, we zijn een nieuwe schepping. Dus waarom zouden we ons druk maken? Ik ging naar Oeganda toe, een aantal jaren terug. Met een paar mensen van VisTV. Was niet geheel zonder gevaar. Burgeroorlog, een paar uur van ons vandaan. Al die wilde dieren. Er waren geen vossen, laat ik u eerlijk wezen. Krokodillen, hippo's, slangen en alles wat er nog meer in het boes in de struikgewas ritselt. Wat ruist daar door de struikgewas? Nou, een heleboel narigheid.
En één vos.
Eén vos, klopt. Dat was ik. Heel goed, broeder. En één vos. En dan denk ik van, ach, toen moest ik 3 injecties hebben. Oh, die kwam wel even aan. Ik moest wel even een kwartiertje zitten. En dan zei, jongen, waarom moeten wij ons nou zo druk maken om deze dingen in de wereld? Voor mijn plezier ging ik daarheen. Ik dacht, ja, ik moet dingen leren voor mijn werk, wat ik u zei en andere dingen. En wat ik het erger vind, is dat heel veel gelovigen zich zodanig laten beïnvloeden. Dan denk ik van, waar is nu het vertrouwen in God? We hebben natuurlijk die tentcampagne gehad. En vorig jaar, toen Bert Rieberg en ik, we organiseren dat al 16 jaar in Oldebroek. Op de kwekerij. Toen zaten wij voor de eerste lockdown. Dus voor 1 juni, laatste week mei. Dus wij mochten sowieso niks. Prima. Maar de anderen, dat hing nog. Want dan heb ik ook letterlijk gezegd van... Het was toen voor ons allemaal nieuw. Hè? Broeders, zusters, laat eerlijk wezen. Ik dacht toen over bepaalde dingen anders dan dat ik er nu over denk. Maar je hebt bepaalde kennis van zaken. En denk, oh ja. Maar ik laat mijn leven er niet door beïnvloeden. Want ik laat me beïnvloeden door het woord van God. En toen was er op sommige plaatsen. Toen werd er gezegd, oh, we gaan lekker door. Toen zei ik, ja, kun je dat risico nemen? Ik heb heel wat klanten die zijn overleden aan corona. Ik spreek dagelijks mensen aan de telefoon. Banken en bij verzekeraars. Maar ook klanten. Die corona hebben gehad. En daar dagelijks de ellende van ondervinden. Mensen die het teruggezet zijn in hun functie. Kijk, Frankrijk die wil dat verplichten. Je krijgt minder loon als je niet laat vaccineren. Ik spreek dagelijks mensen. Dus het zijn wel serieuze aandoeningen. En toen werd er gezegd van... Ik zei, jongens, laten we alles afblazen. Maar toen kwam de overheid, die blies alles af. En dan denk ik van... Hebben we dan nou een overheid nodig, een wet nodig... die ons gezonde, nuchtere verstand boven laat gaan? Nee. We zouden ons niet laten beïnvloeden door het denken van deze wereld... En we zullen ons richten op die Heer en Heiland. En dat resulteert erin dat we inderdaad, ja, dat dingen van ons worden afgenomen. Hebreeën 10 vers 34, en dan ga ik langzamerhand richting afronden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. En op het moment dat de goederen werden afgenomen, gingen ze niet procederen, nee. Maar zagen ze op het feit dat er een beter en blijvend goed in de hemel is. En dat gaat weer om hetzelfde, het gaat om onze levenshouding. We zouden een erfenis ontvangen en die erfenis is blijvend. blijvend. Daar verandert niks aan. Ik heb nu een zaak onder mij. Dat gaat om een erfenis. En mijn vader zei altijd, toen pa leefde op notariskantoor, als je geld hebt, doe je wonderen. Is er niks, dan is het donderen. En dan wordt de erfenis, wordt een ergernis. Zo'n zaak ben ik er nu volop met mijn werk mee bezig. Dan denk ik, dat is ook maar tijdelijk. Ze willen allemaal dat geld hebben. Spullen. Maar als je geld hebt, dan kun je kennis hebben. Heb je een machtspositie in deze wereld. Dan denk ik, ach, dat verdwijnt ook zomaar weer. Geld is toch niks meer waard. Het verdwijnt toch. Maar wij hebben een erfenis die blijvend is. En daar waar wij inderdaad dan in ons leven dingen worden afgenomen, weten wij dat onze hoge priester, dat hij ons te hulp kan komen. En dat doet hij ook. Hij wast ons de voeten. We zijn eenmaal gereinigd. Ons harten zijn eenmaal gereinigd van een kwaad geweten. En de Heer wast ons dagelijks de voeten. Net zoals Petrus, die wou weer helemaal laten wassen. Nee, het is slechts van nodig dat u de voeten gewassen worden. Want we lopen hier met de voeten in deze wereld. We zijn eenmaal gereinigd. En daar zouden we op staan. En dan zegt vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten, wat ik al net zei. En dat reinigen, moeten wij dat aan de Heer vragen? Hoeven wij niet aan Hem te vragen. De Heer doet dat dagelijks. Hij reinigt ons dagelijks. Hij geeft zijn leven, de Heer stelt zijn leven voor de schapen. Dan gaat hij niet dood, hij geeft zijn leven aan de schapen. Johannes 10. Maar door gemeenschap te hebben met de Heer, de consequenties te aanvaarden van wat daaruit voortkomt, dan heeft dat een grote vergelding des loons. Oftewel, als je arbeid wordt vergolden, en in deze wereld als je werkt, als het goed is ontvang je daarvoor loon, ontvang je salaris. En voor u en mij als gelovigen, dat hebben we al eerder gezien, de Heer is dat niet vergeten, ontvangen wij ook loon. Het is de bedoeling dat wij ook niet naakt bevonden, maar dat wij overkleed worden. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mogen wegdragen. Oftewel, we zijn niet zelf aan het werk, maar leven vanuit die kracht Gods. En we laten de dingen gewoon over ons heen komen. Ja, dat is lijdzaamheid. De dingen aanvaarden die op je pad komen. Je mag natuurlijk, we zouden dat ook bekendmaken bij de Heer. En die lijdzaamheid heeft alles te maken met onze praktische, onze dagelijkse levenswandel. Want nog een weinig tijd, of een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier staat niet dat de rechtvaardige uit geloof leven ontvangt. Staat hier dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. En wie is er rechtvaardig? Wat zegt Romeinen 4 vers 5? Degene die niet werkt, maar gelooft, zal zijn geloof gerekend worden tot rechtvaardigheid. Dan is het toch weer zijn werk door ons heen. En op het moment dat de omstandigheden voor ons te zwaar zouden zijn, dat draagt de Heer ons. En geeft Hij ons hulp te bekwame tijd. En God is getrouw aan zijn woord. En toen wij ja hebben gezegd tegen onze Heer en Heiland, hebben we ook gezegd, de Heer is getrouw. En we zouden ook trouw zijn aan dat woord. Maar ook trouw aan elkaar. En dat doe ik niet op het huwelijk natuurlijk van Jurian. Die zegt dan ook ja, en je belooft elkaar trouw te zijn. En daarin zou je elkaar dienen. Maar we hebben een relatie met onze Heer en Heiland. En de Heer is getrouw aan zijn woord. En hij verlangt van u en van mij, als dienstknecht en als leden van zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is, dat we hem getrouw zijn. En dan zullen we daarvoor beloond worden. Gij, hoe staat het er? Gij getrouwe dienstknecht. En of het een klein vat is, een groot vat, goud, zilver, hout, maakt niet uit. Het gaat erom, is dat vat gevuld? Hebben wij het verlangen om ons te laten vullen door zijn woord? Kijk, het is de bedoeling. Ik heb hier een glas. En als je het op de kop houdt, ik zal het niet doen, want dan moet ik het ook nog weer opruimen. Kom ik misschien ook wel weer bepaalde spullen tegen die ik misschien kwijt was. Maar het zal van boven gevuld worden. We zouden een geopend hart hebben naar boven. Dan pas kan het gevuld worden. En wanneer we het omdraaien, dan is het gericht naar deze wereld. En dan kunnen we van boven niks ontvangen. Zo wil de Heer dat wij in ons praktische leven, dat we vrucht zouden dragen. En dat staat hier ook. Maar wij zijn niet van degene, of vers 38 nog. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dat wil zeggen, zo iemand zich onttrekt namelijk aan dat werk Gods. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want ons praktische leven, dat zal vrucht dragen voor de Heer. En als dat niet gevoed wordt, dan bederft het. En dan levert het voor hem ook niets op. En dan tot slot vers 39. Maar we zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Maar van degene die geloven tot behouding, tot verkrijging de ziel. En dat is de beschrijving van onze levenswandel. Kort samengevat. De apostel geeft hier weer hoe wij als gelovigen standvastig zouden zijn in zijn woord. Standvastig en onwankelbaar. Steeds overvloedig in het werk van de Heer en niet ons werk. Want wij als mensen, dat zegt het woord heel duidelijk, dat hebben we net gelezen. Ons werk stelt niks voor. Wij kunnen door werken niet behouden worden en ook niet behouden leven. Het enige wat het van ons vraagt is dat wij ons overgeven aan hem. Dat zouden wij ook doen. En dan lees ik tot slot, ten afronding, de laatste paar versen, 2 Petrus 3. We laten het met elkaar lezen. Dan zegt de apostel Petrus in 2 Petrus 3, vers 17. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, door het denken van deze wereld, en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de eerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Laten we de Heer daarvoor danken. Trouwe God en Vader, Heer, dank u wel dat we hier vanochtend hier bij elkaar mogen komen, Heer, in alle vrijheid. Om dat woord te openen, Heer, om te mogen spreken over u, dat woord te openen. We mogen te zingen van u, Heer, woorden van eeuwigheidswaarde. Heer, het is allemaal soms zo makkelijk gezegd, Heer, de dingen die we lezen. Maar Heer, we mogen ook bij u bekendmaken, Heer, daar waar het ons aan wijsheid ontbreekt. Heer, dat u een vader bent, die zorgt voor zijn kinderen. Heer, wilt u ons bepalen, Heer, dat we op grond van uw woord, dat we ons zouden richten op de dingen die boven zijn. Dat we ons niet laten afleiden, Heer, door de dingen in deze wereld. Heer, daarom is het zo belangrijk dat we samenkomen. Om elkaar te helpen, elkaar te vermanen, te vertroosten. Heer, we zouden elkaar in liefde benaderen en elkaar in Christus zien. Heer, niet op de buitenkant. Heer, want dat doet de wereld. Heer, dat is het denken van deze wereld. Die alleen maar aanziet datgene wat voor ogen is, Heer. Maar alles hoe schoon ook, Heer, aan de buitenkant zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat zal blijven bestaan. Heer, we zingen die liederen zo vaak, Heer, maar wat een diepe inhoud heeft. Heer, wilt u ons dan ook helpen, Heer, als we van hier weer naar de plaatsen gaan waar wij gesteld zijn. Hier thuis, in onze gezinnen, in de familie, op ons werk. Heer, dat we ons mogen richten op u. Heer, en weten dat u diegene bent die die gemeente bouwt. En dat wij als mensen er niet stoer af kunnen doen. Heer, hoe vaak kunnen wij die boodschap horen, maar niet vaak genoeg. Heer, want we worden zo afgeleid. Heer, ga zo met ons. Heer, ook met diegene die hier vanochtend niet aanwezig kunnen zijn, of het verlangen hadden om te komen, maar de omstandigheden zijn verhinderd. Heer, wees ook hen nabij, Heer, en dat ook zij mogen weten dat u die belofte niet vertraagt. U bouwt verder aan die gemeente. Heer, en wat een rijkdom is het, Heer, om te mogen weten dat het nog steeds genadetijd is. Dat nog steeds mensen aan uw lichaam kunnen worden toegevoegd. Heer, aan die gemeente waarvan u het hoofd geworden bent. Heer, en we zouden u slechts volgen, Heer. Dag aan dag, zoals het volk Israël de vuurkolom en de wolkkolom volgde. Heer, zo zouden wij dagelijks u volgen. Heer, we zijn door genade behouden. Heer, we worden door genade gevormd door uw woord. Heer, help ons, geef ons wijsheid als we dat woord openen. Heer, dat alles niet voor onze eer, maar slechts alleen maar tot eer van uzelf, van uw volprezen naam. Heer, we danken u voor dat alles uit genade en in Christus. Amen.